Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Voordat we beginnen, eerst nog even dit. Ons lange gesprek over man-vrouw verschillen in de geneeskunde heb ik achteraf opgeknipt in 5 aparte stukken. Deel 1, dat is dit deel, is een uitleg over de achtergrond. En deel 2 tot en met deel 5, dat zijn losse hoofdstukken uit het boek wat we bespreken. Ten eerste pijn, dan ADHD, auto-immuunziekte en tenslotte farmacotherapie. Luister mee. Goeiedag beste luisteraar, leuk dat jullie luisteren. Dit is een podcast over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit tegenover Twan Lagro-Jansen. Goeiedag.
Hallo.
Je bent huisarts en hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschap aan het Radboud UMC. Veel bezig in nascholing en onderzoek. En je belangrijkste werkgebieden zijn onder andere gendersensitieve geneeskunde, seksueel geweld en ook de loopbaan van vrouwelijke studenten en artsen. Nou, recent is verschenen een heel mooi boek, Seksen en gendersensitieve geneeskunde. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het is ontzettend interessant. Ja. Ik kom me bij het lezen van het boek herkennen in de woorden die in het voorwoord ook gesproken worden door Marcel Levy. En wat hij zegt is dat hij het gevoel had van lichte schaamte. Dat hij al jaren geneeskunde bedreef zonder veel van de kennis die hij in dit boek aantrof. Ja, daar herken ik me echt grandioos in. Er wordt ontzettend veel beschreven over de verschillen tussen vrouwen en mannen op tal van ziektebeelden. En het was moeilijk kiezen welk ziektebeeld gaan we hierin uitlichten. Dus nou ja, lichte schaamte, maar ja, nooit te oud om te leren. Dus we gaan het hierover hebben, over dat verschil tussen man en vrouw in de geneeskunde. Ook het genderverschil. Laten we daar beginnen. Wat is gendersensitieve geneeskunde?
Ja, we noemen het eigenlijk seksen en gendersensitieve geneeskunde. En eigenlijk wil het zeggen dat je in de geneeskunde rekening houdt met verschillen tussen vrouwen en mannen. En dat je rekening houdt met verschillen tussen hoe mannen en vrouwen zijn opgegroeid binnen een maatschappij. Dan kom ik tegelijkertijd, denk ik, aan 2 wel heel belangrijke begrippen. En het eerste begrip is het begrip seksen. En om het makkelijk te houden, seksen is biologie. Dat is waar wij dokters mee bezig zijn. Over het algemeen, zeg maar. En dat betekent alles wat genetisch en chromosomaal en hormonaal verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dan heb je het dus over de XX. Want dat is het ene begrip, biologie. En het andere begrip, dat is een veel ruimer begrip. Dat is het begrip gender. En eigenlijk kun je simpelweg zeggen, gender is alles wat binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde cultuur verstaan wordt onder wat vrouwelijkheid is. Allerlei normen en allerlei gedragingen en allerlei houdingen wat men aanneemt dat dat vrouwelijk is. En ook wat mannelijk is. Er is een hele mooie definitie waar men eigenlijk in het algemeen, die hele genderdiscussie van uitgaat. En dat is dat het houdingen, gevoelens en gedragingen zijn die een samenleving binnen een cultuur en tijd ziet en definieert als vrouwelijk en als mannelijk. Dat is, zeg maar, minder vast als bijvoorbeeld het seksenverschil.
Ja, de biologie.
De biologie. Ja. De biologie is, nou, het merendeel van de mensheid heeft mannelijke of vrouwelijke geslachtshormonen. Hè? We weten ook wel dat daar een klein, zeg maar een kleine 1% valt daar niet helemaal onder. Dat is dan alles wat men interseksen noemt. Of eigenlijk netjes, zeg maar, DSD. En dat zijn weer variaties in de geslachtelijke ontwikkeling. Hè? Dat is eigenlijk ander woord voor interseksen. Maar bij gender is er veel meer discussie, zeker de laatste jaren daarover. Maar nogmaals, gender is ruimer dan wat de meeste mensen, die koppelen het gelijk aan transgender. Dat is daar een onderdeel van. Maar bij gender is er een grote variatie in hoe mensen zich definiëren. Of ze zich vrouwelijk definiëren of mannelijk definiëren. Of dat ze eigenlijk geen van beide zijn. Dus niet meer die hele strikte, wat men dan noemt binaire verdeling in vrouwelijk en in mannelijk. Kort gezegd is het dat.
Ja.
Voor de geneeskunde is het interessante dat vaak deze twee aan elkaar gerelateerd zijn. Dat is eigenlijk wel het hele interessante. En eigenlijk ook helemaal weer niet vreemd voor huisartsgeneeskunde. Omdat ik denk, wat doen we dagelijks? We kijken naar iemand die voor je zit. We kijken of dat een vrouw of een man is. Hè, hoe men zich definieert. En we kijken altijd al naar achtergronden. En in die psychosociale achtergronden zit natuurlijk dat begrip gender verweven.
Ja. Ja, misschien wat onbewuster dat we daar dus bepaalde aannames in hebben.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dus het mooie van het boek, zeg maar, is dat het eigenlijk de kern van alles wat we nu vanuit de wetenschap weten, dat die dat bij elkaar zet. Ja. En dat is en dus ook bewust maakt.
Ja.
Want ik vind ook niet dat je je hoeft te schamen over zaken waar je weinig rekening mee hebt gehouden. Maar het meest positieve is wat je zei, is dat je reflecteert op wat je onbewust onbekwaam in bent geweest.
Ja. 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 Nou, daar proberen we een beetje bekwaamheid aan toe te voegen. Mm. En jij zegt gender, ik zeg gender, maar het mag allebei,
prima.
Hè?
Ja.
Laten we dit seksen- en genderverschil eens in historisch perspectief plaatsen. Hoe komen we tot het punt waar we nu zijn?
Ja, geschiedenis is wel altijd belangrijk, denk ik, in het algemeen. Maar ook in de geneeskunde. En ik vind het ook heel leuk om iets te vertellen over die gezondheidszorg voor vrouwen. Want daar beginnen we mee. Nou, iedereen, denk ik, weet het begin rondom de eeuwwisseling. Hè? Dus Alette Jacobs als voorvechter dan, met name van de geneeskunde. Hebben we het ongeveer 1860 tot 1920. Zo'n beetje moet je daar denken. En ook beseffen dat we pas in 1919... het vrouwenkiesrecht hebben gekregen. Hier in Nederland tenminste. Maar Alette Jacobs is natuurlijk vooral eigenlijk heel belangrijk geworden vanwege dat vrouwenkiesrecht. Maar ze was de eerste vrouwelijke arts. En ze is ook heel belangrijk geweest voor het verbeteren van de medische zorg aan vrouwen vooral. Ze was huisarts in Amsterdam. En om twee echt wapenfeiten van haar te noemen, ze is belangrijk voor het pessarium occlusivum. Ze heeft natuurlijk gezien, die armoede van vrouwen die steeds meer kinderen kregen. Dus die geboortebeperking was toch echt een belangrijk punt. Belangrijk immers op een paar punt. Voor vrouwen nog altijd is reproductieve gezondheidszorg belangrijk om dat wereldwijd, om ons daarvoor in te zetten, vind ik zelf. Want het gaat echt dan over gezondheid van vrouwen. En het andere was ook natuurlijk dat ze gewoon heel erg heeft gezorgd voor de slechte arbeidsomstandigheden van winkelmeisjes en van vrouwen in de prostitutie. Dus dat is Alette Jacobs. We noemen dat de eerste feministische beweging. En dan de tweede, en dat is wel leuk, want daar heb ik natuurlijk zelf middenin gezeten. Dan zitten we eigenlijk eind jaren 60, begin jaren 70. Dat komt het vrouwenlijf. En eigenlijk het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen komt heel veel centraler te staan. En ik noem nou een boek wat jou waarschijnlijk helemaal onbekend is. Maar dat is dat heet het Boston Collectief. Het komt uit Amerika. Amerika is een wonderlijk land. Maar rondom vrouwenzaken lopen ze voor een gedeelte heel erg voorop. Je weet ook voor andere zaken weer helemaal niet op het moment. Maar goed. En die hebben gepubliceerd het boek. En dat heet Our Bodies, Ourselves. Je lichaam, je leven. En dan hebben we het over 1975. In 1976 komt het Sheer Height Report. Dat is dat voor de eerste keer een boek komt over seksualiteit van vrouwen. Er komt dus eigenlijk heel veel aandacht, ook vanuit protest natuurlijk, voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. En dan moet je dus denken aan Blijf van mijn lijf huizen. Maar ook rondom een heel aantal zelfhulpgroepen van vrouwen. Vrouwen in de overgang. Vrouwen die verslaafd waren aan de tranquilizers. Hè. PMD, hè, dus premenstrueel syndroom. Waren allemaal groepen vrouwen die zich bij elkaar pakten. En met name uit de geneeskunde seksisme verweet. Hm. Nou, dat was denk ik helemaal terecht. Dat is soms nu ook nog wel terecht, denk ik zelf. Maar goed, dat is een belangrijke boost geweest om aandacht te vragen voor vrouwen. En natuurlijk alles rondom abortus. Hè, het recht op abortus op basis van eigen buik. De mensen die toen zijn opgegroeid, en ik ben zelf daar een van de velen toen, in die, hè, dus die studentenbeweging, die roerige eind 60er jaren. die werden professional en die gingen dus in de praktijk werken. En die gingen in de praktijk gingen die een aantal zaken van wat wij belangrijk vonden, namelijk om vrouwen meer stem te geven in de spreekkamer. En ook vrouwen, als het ware, de regie over hun lichaam, voor zover als dat kon, terug te geven. En ook om de ervaringen van vrouwen belangrijk te vinden. Die kwamen in de praktijk en die kregen toen de grote behoefte om te kijken of ze daar onderzoek naar zouden kunnen doen. Dus eigenlijk de professionalisering is dat van een maatschappelijke beweging.
Ja.
En dan krijg je dus de oprichting van genderstudies aan eigenlijk alle faculteiten. En als onderdeel krijg je daarvan ook alles wat te maken heeft met seksenverschillen in ziekte en gezondheid. Dus op de medische faculteiten. En dan zijn we alweer een heel stukje verder. Dus je moet misschien bedenken dat in 1983 komt in Huisarts en Wetenschap het eerste artikel van mijn hand dan over de vrouwelijke patiënt bij de huisarts. Dus dan zitten we al in 83. En in 78, dat was natuurlijk ook zo. Ja, waren minder dan 7% waren de vrouwelijke artsen. In 78 is toen, hebben we toen met een aantal vrouwelijke huisartsen hebben we de eerste intervisiegroep opgericht van vrouwelijke huisartsen. De discussie was nog echt of vrouwelijke huisartsen wel goed genoeg waren. Hè?
Wow.
Om dokter te kunnen worden.
Ja.
Nou, het speelt soms ook nog. Nu nog, ja. En we zijn bij elkaar gezeten, hebben een trainer bijgezocht. En het aardige is om te vertellen dat we nog altijd bij elkaar komen. Ook al zijn we nu allemaal gepensioneerd, zeg maar. We doen allemaal nog wel zaken. Dus dan heb je eigenlijk zo'n beetje, zit je dan in tussen 1975 en 2000 academisering. Dus dan komt ook heel duidelijk dat er ook een kritiek is op gewoon het reductionisme, zeg maar, van de eenzijdige biomedische blik, zeg maar, op de geneeskunde en ook in de opleiding van medisch studenten. Dus in feite komt het eigenlijk het kapitaal van de huisartsgeneeskunde, dus alle zaken van de Woudschoter bijeenkomsten, die komt eigenlijk heel erg sterk ook naar voren binnen eigenlijk wat eigenlijk vrouwengeneeskunde toen wilde bereiken. Hm. En later heeft het zich ontwikkeld. Als je met vrouwen bezig gaat en je kijkt naar de socialisatie, dan zie je dat als vrouwen geacht worden om zacht en empathisch en meevoelend te zijn. En te zorgen voor, bij wijze van spreken, de moraal in het gezin. Dan zie je dat er ook een mannelijke mal is, als het ware, waarin de mannelijkheid zich moet definiëren. Dat hij stoer is en het gezin beschermt en dit soort zaken. En beide geven kwetsbaarheden, kunnen dat aangeven aan mannen en vrouwen. Dus het is eigenlijk gewoon van seksenverschillen naar genderverschillen gegaan en later naar diversiteit. En daar zitten we nu een beetje. Het is een lang verhaal. Korte geschiedenis wel.
En dan toch, als ik zo bekijk, dat die tijd van zeg midden 80, dat idee er al ontstaat. En dat heel veel in dit boek nog steeds nieuw is voor mij.
Ja.
En ik heb mijn studie geneeskunde ben ik gestart in 2001. Dat hier nu in 2023, 2024. En dat we het nu over dit boek hebben alsof het nieuw is.
Ja.
Heeft best lang geduurd allemaal om het echt voet aan de grond te krijgen.
Ja. Ja, je moet je voorstellen, het is een nieuw wetenschapsterrein. Het is een wetenschapsterrein wat dus inderdaad onderzoek behoeft.
Ja.
Wat dan na het onderzoek, natuurlijk moet dat, na die uitkomsten, die moeten dus echt vertaald worden naar onderwijs.
Ja. Ja.
Daar ben ik natuurlijk heel erg mee bezig gehouden. Het is echt een lange. Dat is veel werk om te zorgen dat het ook aantrekkelijk onderwijs wordt. Dat het als relevant wordt gevoeld voor de praktiserende huisarts. En dan moet het geïmplementeerd worden. Ja, dat is een lange weg.
Is die importantie, is die dat belang van dit onderwerp, wordt dat nu genoeg gezien? En dat er in wetenschap ook ruimte genoeg voor is en verder ontwikkeld wordt?
Hangt een beetje af van op welk moment van de dag je me treft.
Ja.
Nee, ik zelf vind er zijn stappen gezet. Maar als je bedenkt dat er met veel moeite met het toen met de emancipatiezaken van het ministerie verworven gelden die we hebben. Dus 12 miljoen is ooit uitgegeven door Zon en Wee op basis van, natuurlijk, dat wordt allemaal aangestuurd door ministeries. En die 12 miljoen is heel goed gebruikt, maar het programma in Zon en Wee is niet als een zelfstandig programma doorgegaan. Dus het heeft echt lange adem nodig en 12 miljoen is natuurlijk eigenlijk niks. Dus er moeten nog steeds stappen gezet worden op onderzoekterrein. Ja. En dit boek is eigenlijk ook apart geschreven om te zorgen dat het geïmplementeerd gaat worden in de vervolgopleidingen, in de medische vervolgopleiding. Dus huisartsgeneeskunde, maar ook al die andere vervolgopleidingen, interne geneeskunde, cardiologie enzovoorts. En dan zie je dat, daar zijn we nog altijd mee bezig. Ja, wat misschien aardig is om te zeggen rondom het boek, is dat er wel voor de awareness, dus dit punt wat jij aanhaalt, dus de importantie, hebben we inderdaad fact sheets gemaakt waar ook vlogs in zitten. Het zijn er 12 die we gemaakt hebben voor de verschillende specialismen. Juist om de mensen die, heb je wel voortrekkers, om de mensen die daarmee bezig zijn, om die in elk geval materiaal aan handen te geven, dat ze dat kunnen neerleggen bij de opleidingen.
En is dat voor huisartsen ook interessant?
Dat is voor huisartsen zeker interessant.
En waar kunnen ze het vinden?
Ja, zal ik jou geven. Het is gewoon een link.
Okay.
Waar je al die vlogs kunt vinden.
Zetten we bij de show notes.
Ja, lijkt me uitstekend. Ja, zeker. Ja. Maar je hebt gelijk. Het is, maar je moet ook niet vergeten dat al dit soort nieuwe zaken, nieuwe visies, het is een andere blik ook.
Zeker.
Hebben gewoon tijd nodig. Ja. En het is natuurlijk zo dat die biomedische blik, zeker in de specialistische geneeskunde, echt nog altijd, het is toch de blik die het meest, zeg maar, belang oproept en wat men het belangrijkste vindt, zeg maar.
En wat is dan het belangrijkste?
De biomedische blik. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft, zeg maar, met de uniformiteit van seksen. En dat is het grote punt, is dat men eigenlijk denkt van de mens is de mens. Mm-hmm. En de mens is dan de man. Dus dat het een soort neutraal begrip is, waar in afval geen grote verschillen zijn. En dan alle wetenschap die gebaseerd is op mannen, dat je die als het ware vanzelf vertaalt naar vrouwen. Dus de norm is de man.
Ja.
Typische klachten bij een infarct, typisch is de man. Ja. En dan ga je de vrouw atypisch noemen. Dus die is afwijkend van de norm.
Ja. Ja, het is eigenlijk, voelt het een beetje als het simpel maken van de geneeskunde, de mens als één te zien. En dan is het gemakkelijker om onderzoek te doen op mannen.
Ja.
Maar dit heeft mij echt wel weer extra laten zien dat, dat je echt een andere blik moet hebben naar vrouwen. En dat dat op heel veel onderwerpen ook echt anders kan zijn.
Ja.
En dat je daar, als je daar bewust van bent nadat je dit leest, dan je begrijpt echt de vrouwelijke klachten beter.
Ja.
Het is een beetje een tweede geneeskundestudie, zag ik het. want het is, ineens komen er allemaal extra symptomen en feiten en kennis bij, wat je een soort van ook nog moet beheersen.
Ja. Ja.
Maar wel verrijkend. Ja. Echt zeker verrijkend.
Ja, dat is zeker ook zo. En ik denk ook dat men heel erg duidelijk de vrouw, kijk, er is natuurlijk altijd gynaecologie geweest, hè? En dat is beperkt inderdaad geweest tot alles wat reproductie is. He, dus zeg maar wat men noemt de bikinivisie. He, dat is. Maar men vergeet helemaal, dus het hele genetische verhaal van dat er een dubbel X is en een XY. En dat dus iedere cel heeft een sekse. Heeft een genetisch profiel met chromosomen die anders zijn.
Nou, daar komen we sowieso op terug bij het onderwerp auto-immuunziekte.
Ja.
Komen we op die XXI terug. En laten we er eens een aantal hoofdstukken bij pakken om wat voorbeelden te geven van die verschillen. Luisteraars, dit was een van de 5 delen van het gesprek met Twanne Goyansen over man-vrouw verschillen in de geneeskunde. En ik ben Femke Veldman. Tot in het volgende deel.